Studieartikel 45. Dit artikel zou worden bestudeerd in de week van 1 tot 7 januari. Je mag Jehovah aanbidden in zijn geestelijke tempel. De thematekst: aanbid daarom hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Openbaring 14, vers 7. Lied 93. Zegen onze bijeenkomst. Vooruitblik. Een van de diepere waarheden in Gods woord gaat over Jehovah's grote geestelijke tempel. Wat is die tempel? Dit artikel laat zien wat het Bijbelboek Hebreeën over die tempel zegt. Het zal je waardering vergroten voor het voorrecht dat je hebt om Jehovah te aanbidden. Alinea 1, de vraag: wat wordt er door een engel gezegd en wat betekent dat voor ons? Stel dat een engel je iets wil vertellen. Zou je dan naar hem luisteren? Op dit moment is er een engel die spreekt tot alle landen, stammen, talen en volken. Wat heeft hij te zeggen? Heb ontzag voor God en geef hem eer. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Openbaring 14, vers 6 en 7. Jehovah is de enige ware God. Iedereen zou hem moeten aanbidden. We kunnen echt dankbaar zijn dat hij ons de bijzondere eer heeft gegeven hem te aanbidden in zijn grote geestelijke tempel. Alinea 2, de vraag: wat is Jehovah's geestelijke tempel? Wat is de geestelijke tempel precies? Waar vind je er meer informatie over? De geestelijke tempel is geen letterlijk gebouw. Het is Jehovah's regeling voor aanvaardbare aanbidding op basis van Jezus' loskoopoffer. Paulus gaf uitleg over die regeling in zijn brief aan de Hebreeuwse christenen die in de eerste eeuw in Judea woonden. Kader: wat het niet is. De geestelijke tempel is niet de tempel die Ezechiël in de visioen zag, waarin de focus ligt op Jehovah's normen voor zuivere aanbidding en het herstel daarvan in recente tijd. Het is niet de heilige tempel voor Jehovah, die duidt op gezalfden in de christelijke gemeente, Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Het is niet ons geestelijke paradijs, het unieke, geestelijk rijke milieu van degenen die in Jehovah's geestelijke tempel dienen. Alinea 3 en 4, de vraag: waar maakte Paulus zich zorgen om en hoe hielp hij de Hebreeuwse christenen? Waarom schreef Paulus een brief aan de Hebreeuwse christenen in Judea? Waarschijnlijk om twee hoofdredenen. Ten eerste wilde hij ze aanmoedigen. De meeste van hen waren Joods opgevoed. Mogelijk waren ze door hun vroegere religieuze leiders belachelijk gemaakt omdat ze christen werden. Christenen hadden namelijk geen indrukwekkende tempel om voor aanbidding naartoe te gaan, geen altaar om offers aan God te brengen en geen priesters die dienst deden. Dat kon ontmoedigend zijn en hun geloof verzwakken. Misschien dachten sommigen er zelfs aan terug te keren tot het Jodendom. Wat was een tweede reden om te schrijven? Paulus wees de Hebreeuwse christenen erop dat ze geen moeite deden om nieuwe of diepe geestelijke dingen te begrijpen, het vaste voedsel in Gods woord. Blijkbaar hielden sommigen nog vast aan de wet van Mozes. Paulus legde uit dat de offers die de wet voorschreef zonde niet volledig konden wegnemen. Om die reden was de wet afgeschaft. Vervolgens leerde hij ze enkele diepere waarheden. Hij herinnerde ze aan een betere hoop, gebaseerd op het offer van Jezus, die ze kon helpen dichter bij God te komen. Hebreeën 7, vers 18 en 19. Alinea 5, de vraag: wat moeten we uit het Bijbelboek Hebreeën begrijpen en waarom? Paulus legde zijn Hebreeuwse broeders en zusters uit waarom de christelijke manier van aanbidden veel beter was dan de Joodse. Hij zei over de Joodse aanbidding: die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is de Christus. Colossenzen 2 vers 17. Een schaduw is maar een vage aftekening van het echte voorwerp. Zo was ook de Joodse vorm van aanbidding maar een schaduw van de werkelijkheid die zou komen. We moeten begrijpen welke regeling Jehovah voor ons heeft getroffen, waardoor onze zonden kunnen worden vergeven en we hem op een aanvaardbare manier kunnen aanbidden. Laten we de schaduw, de Joodse manier van aanbidden, eens vergelijken met de werkelijkheid, de christelijke manier van aanbidden, zoals uitgelegd in Hebreeën. Dat zal ons helpen beter te begrijpen wat de geestelijke tempel is en wat wij ermee te maken hebben. De tabernakel. Beschrijving van de afbeelding bij alinea 6 tot 16. In deze tekening zijn elementen te zien van de aanbidding bij de tabernakel, zoals de hoge priester, het brandofferaltaar, het koperen wasbekken, het voorhof, de tabernakel, het heilige, het gordijn en het allerheiligste. Alinea 6, de vraag: waarvoor werd de tabernakel gebruikt? Schaduw. Paulus baseerde zijn bespreking op de tabernakel die Mozes in 1512 voor Christus liet opbouwen. De tabernakel was een soort tent die de Israëlieten aanvankelijk op hun tocht van de ene plek naar de andere meenamen. De tent werd bijna 500 jaar gebruikt, totdat in Jeruzalem een permanente tempel werd gebouwd. Hij werd ook de tent van samenkomst genoemd, omdat het de centrale plek was waar de Israëlieten samenkwamen om God aanbidden en offers te brengen. Exodus 29, vers 43 tot 46. Maar de tabernakel was ook een afbeelding van iets veel groters dat later voor christenen zou komen. Alinea 7, de vraag: wanneer werd de geestelijke tempel werkelijkheid? Werkelijkheid. De tabernakel was een schaduw van de hemelse dingen en een afbeelding van Jehova's grote geestelijke tempel. Paulus zei: deze tent is een illustratie voor de huidige tijd. Hebreeën 8 vers 5 en 9 vers 9. Dus tegen de tijd dat hij aan de Hebreeën schreef, was de geestelijke tempel voor christenen al werkelijkheid geworden. Hij kwam tot bestaan in het jaar 29. In dat jaar werd Jezus gedoopt en met Heilige Geest gezalfd en begon hij te dienen als grote hoge priester in Jehova's geestelijke tempel. De voetnoot luidt: Hebreeën is het enige boek in de Griekse geschriften waarin Jezus hoge priester wordt genoemd. Einde voetnoot. De hoge priester. Alinea 8 en 9, de vraag: wat is volgens Hebreeën 7, vers 23 tot 27, het grote verschil tussen Israëls hoge priesters en de grote hoge priester Jezus Christus? Schaduw. De hoge priester vertegenwoordigde het volk voor God. De eerste hoge priester van Israël, Aaron, werd door Jehovah aangesteld bij de inwijding van de tabernakel. Maar zoals Paulus uitlegde, moesten velen elkaar als priester opvolgen, omdat de dood hun belette in functie te blijven. De voetnoot luidt: volgens één naslagwerk zijn er tot aan de verwoesting van Jeruzalems tempel in het jaar 70 mogelijk wel 84 hoge priesters in Israël geweest. Einde voetnoot. In Hebreeën 7, vers 23 tot 27 staat: bovendien moesten velen elkaar als priester opvolgen, omdat de dood hun belette in functie te blijven. Maar omdat hij eeuwig blijft leven, heeft zijn priesterschap geen opvolgers. Zo kan hij degene die via hem tot God naderen, volledig redden, omdat hij altijd blijft leven om voor ze te pleiten. Want het is passend dat we zo'n hoge priester hebben die loyaal is, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en verheven boven de hemel. In tegenstelling tot de hoge priesters hoeft hij niet dagelijks eerst slachtoffers te brengen voor zijn eigen zonde en daarna voor die van het volk, want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. En omdat die hoge priesters onvolmaakt waren, moesten ze ook offers brengen voor hun eigen zonde. Dat is een belangrijk verschil tussen Israëls hoge priesters en de grote hoge priester Jezus Christus. Werkelijkheid. Als hoge priester is Jezus Christus een dienaar van de ware tent, die is opgezet door Jehovah en niet door mensen. Hebreeën 8 vers 1 en 2. Paulus zei over hem: omdat hij eeuwig blijft leven, heeft zijn priesterschap geen opvolgers. Hij voegde eraan toe dat Jezus onbesmet en afgescheiden van de zondaars is, en dat hij in tegenstelling tot de hoge priesters van Israël niet dagelijks eerst slachtoffers hoeft te brengen voor zijn eigen zonde. Laten we nu eens kijken naar de verschillen tussen het altaar en de offers van de schaduw en die van de werkelijkheid. Het altaar en de offers. Alinea 10e vraag. Waarnaar wezen de offers op het koperen altaar vooruit? Schaduw. Bij de ingang van de tabernakel stond een koperen altaar waarop dieren werden geofferd voor Jehova. Maar die offers maakten geen volledige vergeving van zonde mogelijk. De terugkerende dierenoffers bij de tabernakel wezen vooruit naar het ene offer dat de mensheid volledig zou verlossen. Alinea 11, de vraag. Op welk altaar offerde Jezus zichzelf? Werkelijkheid. Jezus wist dat Jehovah hem naar de aarde had gestuurd om zijn menselijke leven te offeren als losprijs voor de mensheid. Daarom bood hij zich bij zijn doop aan om te doen wat Jehovah wilde. Jezus offerde zichzelf op een figuurlijk altaar dat Gods wil vertegenwoordigde. Die wil was dat zijn zoon zijn volmaakte leven als mens offerde. Jezus gaf zijn leven eens en voor altijd om de zonde van iedereen die in hem gelooft te verzoenen of permanent te bedekken. In Hebreeën 10, vers 5 tot 7 staat: Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: Offer en slachtoffer hebt u niet gewild, maar u hebt een lichaam voor mij gereed gemaakt. Volledige brandoffers en zondeoffers hebt u niet goedgekeurd. Toen zei ik: Zie, ik ben gekomen, in de boekrol staat over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. In vers 10 staat: Dankzij deze wil zijn wij door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd geheiligd. Laten we nu eens de tabernakel ingaan. Het heilige en het allerheiligste. Alinea 12 de vraag: Wie mochten in welk gedeelte van de tabernakel komen? Schaduw. De tabernakel en de latere tempels in Jeruzalem hadden dezelfde indeling. Binnenin waren twee gedeelten, het heilige en het allerheiligste, van elkaar gescheiden door een gordijn met borduurwerk. In het heilige stonden een gouden lampenstandaard, een altaar voor het branden van wierook en een tafel met toonbrood. Alleen de gezalfde priesters mochten in het heilige komen om hun heilige taken uit te voeren. In het allerheiligste stond de gouden ark van het verbond, die Jehovah's aanwezigheid vertegenwoordigde. Alleen de hoge priester mocht op de jaarlijkse verzoendag in het allerheiligste achter het gordijn komen. Elk jaar ging hij naar binnen met het bloed van dieren om verzoening te doen voor zijn eigen zonde en die van het hele volk. Uiteindelijk maakte Jehovah met zijn Heilige Geest duidelijk wat deze kenmerken van de tabernakel afbeelden. Alinea 13 de vraag: Wat beelden het heilige en het allerheiligste af in de christelijke werkelijkheid? Werkelijkheid. Een beperkt aantal discipelen van Christus is met Heilige Geest gezalfd. Deze 144.000 hebben een speciale relatie met Jehovah en zullen als priester met Jezus in de hemel dienen. Het heilige van de tabernakel beeldt af dat ze hier op aarde geadopteerde geestelijke zonen van God zijn. Het allerheiligste van de tabernakel beeldt de hemel af, waar Jehovah woont. Het gordijn tussen het heilige en het allerheiligste beeldt het lichaam van Jezus af. Dat vormde een barrière die hem verhinderde de hemel binnen te gaan als de grote hoge priester van de geestelijke tempel. Door zijn lichaam op te geven als offer voor de mensheid, opende Jezus voor alle gezalfde christenen de weg tot hemels leven. Ook zij moeten hun lichaam opgeven om hun hemelse beloning te krijgen. Jezus ging na zijn opstanding het allerheiligste van de geestelijke tempel binnen, waar alle gezalfden zich uiteindelijk bij hem voegen. Alinea 14 de vraag: Wat maakt Jehovah's geestelijke tempel volgens Hebreeën 9 vers 12 en 24 tot 26 zoveel beter? Dit laat duidelijk zien hoeveel beter Jehova's regeling voor zuivere aanbidding op basis van Jezus' loskoopoffer en priesterschap is. De hoge priester in Israël ging met het bloed van dierenoffers een allerheiligste binnen dat met mensenhanden was gemaakt. Maar Jezus ging de hemel zelf binnen, de echt allerheiligste plaats, om voor Jehova te verschijnen. Daar bood hij ten behoeve van ons de waarde van zijn volmaakte menselijke leven aan om door zijn slachtoffer zonde weg te doen. In Hebreeën 9 vers 12 staat: Hij is eens en voor altijd de heilige plaats binnengegaan, niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed, en hij heeft voor ons een eeuwige bevrijding verkregen. In vers 24 tot 26 staat: Want Christus is niet binnengegaan in een heilige plaats die met handen is gemaakt, een kopie van de werkelijkheid, maar in de hemel zelf, zodat hij nu ten behoeve van ons voor God verschijnt. Hij heeft zichzelf niet telkens opnieuw geofferd, zoals de hoge priester elk jaar de heilige plaats binnengaat, met bloed dat niet zijn eigen bloed is. Anders zou hij sinds de grondlegging van de wereld steeds opnieuw moeten lijden. Maar nu heeft hij zich aan het einde van de tijdperken eens en voor altijd geopenbaard om door zijn slachtoffer zonde weg te doen. Jezus' offer is het ultieme offer dat zonde voor altijd uitwist. Maar hoe kun je, of je nu een hemelse of een aardse hoop hebt, Jehova in zijn geestelijke tempel aanbidden? De voorhoven. Alinea 15 de vraag: Wie dienden in het voorhof van de tabernakel? Schaduw. De tabernakel had één voorhof, een omheinde, open ruimte waar de priesters hun taken uitvoerden. In het voorhof stond het grote koperen brandofferaltaar en ook een koperen wasbekken met water waarmee de priesters zich reinigden voordat ze hun heilige dienst deden. De tempels, die later werden gebouwd, kregen ook een buitenste voorhof, waar degenen die geen priester waren mochten staan om God te aanbidden. Alinea 16 de vraag: Wie dient in welk voorhof van de geestelijke tempel? Werkelijkheid. Voordat de gezalfde broeders van Jezus als priester met hem in de hemel gaan dienen, doen ze op aarde trouw dienst in het binnenste voorhof van de geestelijke tempel. Het grote waterbekken is voor hen, net als voor alle christenen, een belangrijke herinnering om moreel en geestelijk rein te blijven. De grote menigte steunt trouw de gezalfde broeders van Christus. Waar aanbidden zij Jehova? Johannes zag dat ze voor de troon staan en dag en nacht heilige dienst voor hem doen in zijn tempel. Ze doen dat hier op aarde in wat overeenkomt met het buitenste voorhof. Openbaring 7 vers 9 en 13 tot 15. Wat zijn we dankbaar dat we een plek hebben in Jehova's regeling voor zuivere aanbidding. Het voorrecht Jehova te aanbidden. Alinea 17 de vraag: Welke offers mogen we aan Jehova brengen? In deze tijd hebben alle christenen het voorrecht offers te brengen aan Jehova door hun tijd, energie en middelen te gebruiken voor Gods koninkrijk. Zoals Paulus tegen de Hebreeuwse christenen zei, kunnen we altijd een slachtoffer van lof aan God brengen, namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam in het openbaar bekend maken. Hebreeën 13 vers 15. Je kunt waardering tonen voor het voorrecht Jehova te aanbidden door hem je allerbeste offers aan te bieden. Alinea 18 de vraag: Wat mogen we volgens Hebreeën 10 vers 22 tot 25 nooit verwaarlozen en wat moeten we nooit vergeten? In Hebreeën 10 vers 22 tot 25 staat: Laten we God dus naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, die ons hart door besprenkeling gezuiverd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met zuiver water. Laten we onwankelbaar vasthouden aan de openbare bekendmaking van onze hoop, want degene die de belofte heeft gedaan is trouw. En laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen. Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen. Aan het eind van de brief aan de Hebreeën noemt Paulus dingen in onze aanbidding die we nooit mogen verwaarlozen. Hij had het over Jehovah naderen in gebed, de openbare bekendmaking van onze hoop, onze bijeenkomsten en elkaar aanmoedigen, des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen. Tegen het einde van de openbaring zegt Jehovah's engel voor de nadruk tot 2 keer toe: aanbid God. Vergeet nooit welke diepe waarheden je over Jehovah's grote geestelijke tempel hebt geleerd en wees dankbaar voor het voorrecht onze grote God daar te aanbidden. Kun je dit uitleggen? Waarom schreef Paulus een brief aan de Hebreeuwse christenen? Wat maakt de geestelijke tempelregeling zoveel beter? Wat mogen we nooit verwaarlozen en wat moeten we niet vergeten? Lied 88, Leer mij uw weg. Einde van het artikel.